Psalm 23, vers 2b. Ik begin bij het begin, dat zult u zich kunnen indenken. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En nu komt onze tekst. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. En daarbij wil ik nog graag iets lezen uit Jesaja. Jesaja 35. Ik begin bij vers 1 en ik lees het hele hoofdstukje. Het zijn maar 10 versen. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de verzaagden van hart, weest sterk, vreest niet. Zie, uw God zal komen met wraak en met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen. Waar de jakhalzen verblijven en legeren zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers nog dwazen zullen er op dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daar opkomen. Ze worden daar niet gevonden, maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. In Jesaja 19 staat het omgekeerde van Jesaja 35. Ik ga het u niet opgeven als huiswerk. Daar staat dat riet en biezen van de Nijl een keer zullen wegdrogen, omdat er oordeel van God komt. Hier staat dat de Heere woestijn tot waterbronnen gaat maken en dat er een klimaatsverandering plaatsvindt, een totale verandering plaatsvindt, waardoor het volk des Heeren een gebaande weg zal kennen en gelegerd zal zijn aan wateren, aan waterbronnen. In Jesaja 35 gaat het over Israël, over de toekomst van Israël. Naast deze bijzondere profetie van Jesaja 35 staan honderden profetieën over Israël. En ze gaan allemaal die ene kant op, namelijk de Heere zal echt een hele bijzondere zegen brengen. De Heere zal zijn volk laten genieten, laten wonen in een oord van riet en biezen, waterbronnen. Vanavond, hij voert mij aan rustige wateren. Ik denk dat we allemaal wel een plaatje hebben bij rustige wateren. Vakantie bij het Zuidlatermeer. Voor ons was dat het Summum vroeger. Verder kwamen we ook niet. Schildmeer. Ja, dat zijn die hele bijzondere oorden in het noorden. Maar u hebt andere plaatsen waar u misschien hebt zitten vissen, waar u uw vakantie doorbracht of waar u gewoon een dagje heerlijk zat. Ik hoor zo vaak mensen zeggen dat je van zitten aan het water stil wordt, dat je daar rustig van wordt, dat dat een verkwikking is en dat dat ook ja, in je hele huishouding, je fysieke, je lichamelijke huishouding een soort medicijn is, een medicatie is, waardoor je er weer echt tegen kunt. David is de schrijver van deze bijzondere psalm. Hij heeft het over zijn Heer, Yahweh, die herder is. David zelf zorgde ervoor dat de schapen zo nu en dan bij het water kwamen. En hij, die herder die voor de schapen zorgt, hij zegt: mijn Heer, Jahwe zelf, voert mij aan rustige wateren. Nou, het is heel bekend, we zingen dat, wij citeren dit. Dit soort stukjes tekst kennen we uit ons hoofd. We hebben daar helemaal geen moeite mee. En toch is misschien de reikwijdte ons wel weer ontgaan. Ik weet niet of u ooit bij Psalm 23 teruggedacht hebt aan Genesis. Ik weet niet of het 1 of 2 is. In elk geval het paradijs waar Adam en Eva gingen wonen en waar de stromen ontsprongen. Er was een stroom en die splitste zich in 4 takken, waarvan Eufraat en Tigris de bekendste zijn. Het is echt niet de eerste keer dat we gezegd hebben, dat we mochten zeggen, dat de 7 scheppingsdagen uit Genesis 1 even zoveel stappen zijn in je eigen leven van tot geloof komen. Het begin is woest en ledig. Duisternis lag op de vloed. En God gaat handelen. Er zij licht. Dat gebeurde ook met jou. Ineens zag je wie je bent. Ineens krijg je door dat het helemaal niet goed zit met je. En dan begint dat prachtige scheppingsproces. Dat mag je zeggen, want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En als de nieuwe schepping waar is in je eigen leven, dan wordt het ook tijd dat je naar die oude gaat kijken. God maakt scheiding, tweede dag, tussen aarde en hemel. Ineens krijg je door dat er meer is dan het ondermaanse waarop wij leven. Derde dag, het droge komt tevoorschijn. Vierde dag, er gaat iets bijzonders gebeuren, zon en maan en sterren. Er gaat echt leven komen. En leven uit God zelfs. En uiteindelijk komt er heel specifiek leven. Dat is de mens naar Gods beeld geschapen. Al die dagen zijn even zoveel fases in je eigen leven toen je tot geloof kwam. Kun je dat gewoon terugkijken en nu nog steeds hanteren. En dat eindigt met een rustdag, met een stilte. Het is gewoon helemaal over al ons geploeter, mag niet meer, kan ook niet meer. Je kunt er niets aan toevoegen. Het is ineens helemaal afgerond, het is compleet, het is volmaakt. Alles is nieuw, je bent een nieuwe schepping. En aan zo iemand geeft God dan een plek aan rustige wateren. Wij verlangen naar het paradijs. Soms, misschien in je vakantie, heb je het idee dat je een stukje paradijs terugvindt. Deze zomer waren we ergens in Frankrijk aan de Dordogne en ik vond het bijna paradijselijk. Maar er werd toch gescholden, dus het was niet echt het paradijs. Ik wil zo graag zeggen dat eigenlijk diep in ons een stukje hunkering zit van: we willen zo graag die rustige wateren, die sfeer terug van wonen, van stilte, van water, heerlijk, heerlijk, rustig water, rustige wateren. En de Heere wil je daar voeren. Nou, dat moet je dan maar waarmaken. De Heere heeft het ook waargemaakt. Niet alleen in het paradijs, dat was nog voor de zondeval, toen was alles nog gaaf en zo, toen was er nog geen moeite, toen had die slang nog niet zijn werk gedaan. Maar ook later, als je leest in Exodus 15 bijvoorbeeld, toen de Heere God zijn volk Israël uit Egypte had verlost en ze op weg naar het beloofde land had gebracht, ze komen na een paar dagen na Egypte ineens bij water en dat blijkt bitter water te zijn. Ze storten zich met man en macht op die poel en dat was knap schrikken. Dat viel zwaar tegen. En ze hebben geroepen en ze hebben gejammerd en ze hebben gemopperd. En toen heeft de Heere God Mozes een hout aangewezen. Niet tegen Mozes gezegd, pak ergens een stuk hout. Maar God zelf wees een hout aan. En Mozes heeft dat hout in het water gegooid en toen was het gezond. Toen kon je drinken. het hout. Het bittere wordt zoet als het hout erin komt. Is dat altijd zo? Ik ben bijna geneigd te zeggen ja. Als de Heer Jezus, die aan het hout hing, echt waar hoor, dezelfde uitdrukking, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En als in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk, het sprake is van de boom des levens in het midden van die stroom van water, dan is het het hout des levens. Het hout. Israël heeft zich toen echt kunnen laven aan dat water, maar iets daarna, zegt onze Bijbel in Exodus 15, het laatste vers, dat zij bij Elim kwamen en daar waren 12 waterbronnen en er waren ook palmbomen. En het merkwaardige zinnetje komt dan, en zij legerden zich aan het water. Uit Egypte, verlost, zelfs na een moppenpartij, nadat zij vonden dat het allemaal anders had gemoeten, hebben zij zich aan het water gelegerd. En hij voerde hen aan rustige water. Ik denk dat je dat plaatje van Exodus 15 van Heere, alsjeblieft, doet u wat, want dit gaat niet goed. En als er een oplossing schijnt te zijn, blijkt dat niet helemaal te kloppen. Is het ineens bitter? Kun je het niet drinken? Kun je het eigenlijk niet hanteren? En dan is daar ineens die geweldige oplossing. En ze legerden zich aan het water. Hij voerde hen aan rustige wateren. Dat is een voorbeeld uit het volk van God, opgetekend in onze Bijbel, en we kunnen ons daaraan echt conformeren. Je kunt je daarmee annex voelen. Je kunt dat ook in je eigen leven ervaren. Ineens komt daar die stilte. Alsof je bij water gelegen bent, aan wateren gelegen bent. Een van de merkwaardigste profetieën uit het Oude Testament is de profetie van Bileam. Bileam die moet het volk eigenlijk gaan vervloeken, was daarvoor ingehuurd, doet dat niet. Gaat hele merkwaardige dingen zeggen, maar die ziet dan het volk als een volk, die liggen als tuinen aan een rivier. Heb je het weer? Gelegen aan waterstromen. Tuinen aan een rivier. Bileam ingehuurd om het negatieve te vertellen, spreekt alleen van het positieve, spreekt alleen van dat wat God allemaal aan het doen is met zijn volk en wat hij nog gaat doen. Tuinen. Het volk gezien als tuinen aan een rivier. Als je ooit over de Vecht vaart in het Utrechtse. En u ziet die groentetuintjes daar. Dan denkt u, ik bedoel het precies andersom. Die schitterende parkachtige tuinen. Dan denkt u, ja maar dit is het. Hè. Als je nou toch ergens moet wonen. Het is onvoorstelbaar. Zo mooi. Tuinen aan een rivier. Dat is het gewoon. Hij voert mij aan rustige wateren. Ik heb met u gelezen Jesaja 35. Waar de toekomst van Israël, nadat ze het vreselijk moeilijk gehad hebben, nadat de vijanden ongelooflijk harde, moeilijke dingen hebben gedaan, geschetst wordt in de zin van de wraak komt, de Heere God zelf gaat ingrijpen, hij doet er wat aan. Hij gaat die vijanden oordelen, maar zij, dat volk Israël, worden geleid, worden gestuurd. En daar waar alles dor is en waar eigenlijk niets schijnt te groeien, daar zal water zijn. Daar zullen echt riet en biezen gevonden worden. Daar waar jakhalzen normaliter hun verblijf hadden, daar zal dan iets bijzonders ontstaan. En ze zullen daar veilig wonen aan waterbronnen. Nog een tekst. Openbaring 7, vers 17, daar gaat het om die grote scharen die niemand tellen kan. Ze komen de hemel binnen en ze jubelen. Ze vieren loofhuttefeest in de hemel. Echt waar, ze hebben allemaal palmtakken in hun handen. Ze zijn daar bezig om te zwaaien met die loofboomachtige takken. En ze gaan de Heere prijzen. Dat is echt wat daar gebeurt in Openbaring 7. En hij voerde hen aan de waterbronnen des levens. Weer, hij voert hen aan rustige wateren. De Heere voert hen, die geloofd hebben in hem, op deze wijze naar deze plek. waterbronnen. Hij voert mij aan rustige wateren. Maar hoe zou je dit vandaag in het leven van de gelovigen kunnen plaatsen? Want als je jezelf een beetje kent en de omgeving kent, dan zeg je misschien, nou ja, het lijkt bij mij meer op storm dan op rustige wateren. Ook dat komt voor in de Bijbel. Marcus 4 bijvoorbeeld, als de Heer Jezus de discipelen zegt dat ze het meer moeten gaan oversteken. Het ging van hem uit, hij gaf de opdracht. En ze gaan scheep. Onderweg ligt hij op het kussen en hij slaapt. Storm, ze maken hem wakker. Raakt het u niet dat wij omkomen? Dat is hun vraag. En hij spreekt gebiedend, zwijg. En het werd volkomen stil. En ze hebben zich verwonderd, wie is hij toch? Dat hij zulke bevelen kan geven. Met wie te vergelijken? Met niemand. Marcus 4. En u denkt weer, ja, dat als de Heer nu bij mij in het bootje zat en het zou stormen en ik zou makken maken, dan zou hij misschien ook in mijn leven willen zeggen, zwijg! Al dat tumult, al die stormen, zwijg! Wees stil. Ja, dan zou het echt een kalme vaart zijn. Een rustige vaart zijn. Maar het is zo vaak anders. Kun je dit tekst uit Psalm 23, vers 2b, alleen maar zo zien zoals ik net geschetst heb, dus paradijs, Exodus 15, Elim, waterbronnen, gelegerd aan het water, andere plekjes, Openbaring 7, vers 17, naar de waterbronnen des levens gevoerd, daar tot stilte en tot rust gekomen. Kun je alleen maar zeggen dat het ook te maken heeft met de toekomst van Israël, of zou het ook voor ons een betekenis kunnen hebben? Nou, ik wil proberen iets verder te gaan. De Heer Jezus zegt in Johannes 7, ik wil de vraag met u lezen, Johannes 7, vers 37... En op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. U zou de vraag kunnen stellen, daardoor bedoel je nu te zeggen wat in Psalm 23 vers 2b staat, hij voert mij in rustig water, dat dat te maken heeft met de Heilige Geest? Ja. En al die andere voorbeelden dan, die je noemde, nou, die zijn allemaal heel nuttig, heel nodig waarschijnlijk, als illustratie, als een verduidelijking, om helder te krijgen wat er bedoeld is. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je echt de Heer Jezus hebt leren kennen, als je heilend en als je verlosser, dan ben je een kind van God. Dan heb je leven uit God. Dan is de Heilige Geest in je gaan wonen. Waarschijnlijk klinkt dat elke avond door, maar goed, nu nog een keer. Dan is de Heilige Geest in jou gaan wonen. De Heilige Geest heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. Hij woont in je. En op hetzelfde moment is er een bron in jou gaan wonen, waardoor levende wateren, een stroom van water uit je binnenste zou kunnen vloeien. Nou ja, je ziet het al gebeuren. Een soort pomp. En dan zonder zwengel of zo. En ook niet met een elektromotor. Maar goed, het is er gewoon. En begint dit te spuiten. Het lijkt wel die gijzerachtige waterspuiterij die je misschien in IJsland ziet. Of op andere plekken in deze wereld ziet. Een bron in je. Nou, ik bedoel eigenlijk wel dit. En jij en ik wonen daar. Jullie zijn gevoerd aan rustige wateren. Ja, maar het is zo vaak onstuimig. Zou dat komen omdat wij de storm niet zien? Zouden wij misschien misleid kunnen zijn? Zouden wij misschien in de war gebracht kunnen worden? Antwoord ja. De moedigheid zit hem namelijk in dat wat je bespringt, in dat wat je allemaal bezighoudt. We worden vandaag bestookt, lieve mensen. Bestookt door de omstandigheden, praktische dingen gewoon. Moeite, verdriet, zorg, pijn. ziekte, operatie, overlijden. We hebben van alles. Het bespringt ons. En de stormen zijn huizenhoog. En we weten geen raad. We weten soms alleen maar te zeggen, Heere, alsjeblieft, doe iets. Help alsjeblieft, want we komen er niet uit. Dat is één. Maar we worden ook besprongen door hele andere dingen. Niet door de omstandigheden van het leven, maar door de onreine geesten die ons bespringen, door de verkeerde geesten die ons bespringen, door de geesten die we zouden moeten beproeven of ze wel uit God zijn, 1 Johannes 4, beproef de geesten of ze uit God zijn, en die valse profeten die ons allemaal bestoken met hun leer, die van alles binnenschuiven, waardoor we helemaal van heen en weer raken en we helemaal geen rust meer hebben. We roepen het wel eens anders. Iedereen kan heel rustig op stok zitten, zoals kippen dat kunnen. Nou, één vos in het hok en alles kakelt, is één groot kabaal en geen eieren meer vanaf dat moment. Het is ineens over. Ik heb er geen verstand van, maar ik geloof dat het zo is. Nee, maar het is allemaal anders, het is ineens helemaal anders. Maar dat is in de gemeente net zo. Je kunt zeggen, nou, we hebben het aardig, we hebben het rustig met elkaar, we genieten van elkaar, we genieten van het woord van God, we genieten ook van de onderlinge band, we genieten van veel dingen, van zang, van muziek, en één element erin, pst, onrust. Bonje. Van alles komt binnen. Hoe kun je daar naar rustige wateren leven? Hoe kun je met de omstandigheden van vandaag, ene kant, hoe kun je met de aanvallen van de boze, andere kant, in rustige wateren terechtkomen? Dat kan alleen als de Heilige Geest werkt. Ik wil daar een beetje de nadruk op leggen vanavond. Hij voert je aan rustige wateren. Je kunt 1000 keer de tekst in huis hebben. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Nou ja, dat staat ook niet in de Bijbel. Ik snap het wel. En ik voel het ook wel aan dat het zo is. Maar het is niet de taal van de Bijbel. De taal van de Bijbel is, mijn herder, hij zorgt ervoor dat ik in grazige weiden terechtkom. En mijn herder zorgt ervoor dat ik aan rustige wateren gelegen ben. Hoe kan dat dan? Hoe kun je in het tumult van de omstandigheid en in het tumult van de geestelijke strijd die ons bespringt, die ons op alle mogelijke manieren in verwarring brengt, hoe kun je in het tumult daarvan aan rustige wateren zijn? Kan alleen als de Heilige Geest werkt. Daarom, zegt de Heer Jezus, uit uzelf zullen bronnen aanspreekbaar zijn. Er zullen stromen van water uit je binnenste vloeien. Dit zei hij van de Heilige Geest die zou gaan komen. In het boek Openbaring staat een tekst die je waarschijnlijk uit je hoofd kent. Genade zij u en vrede van Jezus, weet je wel. God onze Vader en van onze Heer Jezus, van de 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. Nou, die tekst die kende ik uit mijn hoofd vroeger ook, want de dominee die las hem, zei hem die tekst altijd op. En als hij zich had vergist en hij was misschien iets kwijt geweest, dan had ik waarschijnlijk geroepen, zo moet u verder gaan. Zo vaak is dat geciteerd. En als je mij dan vraagt, had je ooit door waarover het ging? Nou nee, nooit, heb ik nooit begrepen. Waarschijnlijk de voorganger wel. Maar ik niet. Maar dat hoorde bij een soort formule. Weet u wat dat betekent? De 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. De 7 geesten Gods is de Heer Jezus zelf. Zegt Openbaring 5. Ik citeerde net in Openbaring 1. Want daar staat het. De genade zij u in vrede van hem die is. Nou ja. Openbaring 1. Maar in Openbaring 5 staat dat de Heer Jezus zelf ook aangeduid wordt als de 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. Hij zelf is het. En hoe kun je dat nu hanteren? Hoe kun je dat nu helder krijgen? Hoe kun je dat nu gebruiken in je eigen leven? Nu, niet zo moeilijk. Valt mee hoor. In de Bijbel staat namelijk in Jesaja 11 vers 2. Jesaja 11 vers 2. Even lezen samen. Ik wou het citeren, maar misschien is het beter als u het leest. Jesaja 11 vers 2. Ik begin bij vers 1 voor het verband. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Nou, niemand heeft enige moeite met die tronk uit de stam van Isaï. We zingen dat zelfs, uit Jesse's oude stam. Wie is dat? Dus de Heer Jezus. De kersttekst, notabene. Een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. Let op, en nu komt het. Op hem zal de geest des Heren rusten. Dat is 1. De geest van wijsheid en verstand. Dat is 3. De geest van raad en sterkte, dat is 5. De geest van kennis en van vrezen des Heren, dat is 7. Nog een keer. De geest des Heren, dat is die doorgaande schacht. Weet je wel? De menorah gezien, jawel. Het beeld van Israël, jawel. De kandelaar thuis, precies. Die 7-armige luchter, jazeker. Heb u vast een foto van, heb u vast misschien wel in uw eigen huis staan. Er is één schacht die eigenlijk van beneden naar boven doorloopt. Dat is de geest van Jahwe, de geest des Heren. En er komen steeds een stel armen komt eruit. Een stel komt eruit. Die stellen worden hier genoemd. Wijsheid en verstand. Sterkte en raad. En kennis en vrezen des Heren. In totaal 7. Die 7-armige kandelaar stond vroeger in de tabernakel, stond later in de tempel van Salomo, staat nu nog tegenover de Knesset. Als een soort nationaal embleem. In Nederland hebben we een leeuw, daar hebben ze een menorah. Zo moet u het ongeveer zien. Maar die 7 geesten, die zijn niet zomaar. Die worden allemaal 7 genoemd in Jesaja 11. En die worden alle 7 in relatie gebracht tot het reisje uit de tronk van Isaï. Die worden in verbinding gebracht met iemand die uit Isaïs stam zou gaan komen. De Heer Jezus. Die Heer Jezus, onze heiland. En wat ik nu kwijt wil is het volgende. Stel nu dat de Heilige Geest die in u is, iets gaat doen. Wat zou je dan kunnen verwachten? Nou, ik ga het heel eenvoudig zeggen. Dan zal er bij jou aanwezig zijn wijsheid en verstand. Dan zou er raad en sterkte zijn. Dan zou er kennis zijn en vrezen des Heren. De Heere zelf is er, de geest des Heren. En er is raad en sterkte. Er is wijsheid en verstand, er is kennis en vrezen des Heren. Vrezen is nooit angst voor, maar altijd eerbied voor. Dat zijn die 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. En bij de Heer Jezus is dat volmaakt terug te vinden. En de Heer Jezus woont ook nog in jou. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. En de Heilige Geest woont in jou. In jou is dit geweldige, dit grote voorhanden. God heeft het erin gelegd. Toen je tot bekering kwam, toen je tot geloof kwam, is God de Heilige Geest, is Jahwe, die ook geest is, in jou gaan wonen. Hij woont in jou. En vanaf dat moment is er een hele nieuwe bron aanwezig. Een heel nieuw element. Nog nooit geweest. En zoals de Heer Jezus rust had in alle omstandigheden. Vrede had, zelfs op het kruis. Op alles was voorbereid. Zo wil de Heere jou en mij nu voeren aan rustige wateren. Hij wil je in deze rust brengen. In deze paradijselijke situatie. Straks wordt dat letterlijk zo voor Israël. Dan komen ze terug. Aan wateren. Dan gaan ze weer legeren. Zoals ze vroeger ooit in het paradijs gelegerd waren aan die stromen. Zo zullen er daar weer stromen zijn. Er zal een stroom van levend water uit de troon van God stromen. Op een geweldige manier zal de zegenstroom ook naar volkeren gaan. Maar jij en ik kunnen vandaag beleven wat de Heer Jezus bedoelt in Johannes 7. De Heilige Geest in jou. Dat is het geheim. En ik ga als eerste met jou zeggen, wat hebben we dat zwaar onderkend. Als we al vervuld waren met de Heilige Geest, dan begonnen we over een aantal dingen. Spreken in talen, dat was dan ongeveer wat nodig is, wat dan gevolg zou zijn. Vallen in de geest misschien, ik ga niet scatteren, niet naar uitleggen. Een aantal dingen hebben we dus ingevuld. Ja, dat gaat er dan gebeuren. Wordt vervuld met de Heilige Geest, ja, dan zijn we enthousiast. En dan worden we even helemaal uitgetild boven. Nou, dat laatste is wel waar. Je bent ook inderdaad heel bijzonder als de Heilige Geest in je woont. Dat is ook heel bijzonder. Maar het heeft niet te maken met een paar dingen. Het heeft te maken met je hele zijn, met je hele wezen. Het heeft te maken met jou, met jouw persoonlijkheid, met jouw karakter, met jouw structuur, hoe jij bent. En de Heilige Geest in jou wil in jezelf iets bijzonders brengen. Iets van De geest des Heren, de geest van hemzelf, van Yahweh zelf, van de Heer Jezus zelf, helemaal van hem. En als hij als een soort stam in mij is, als een soort boom in mij is, als een eerste aanzet, dan komen daar die armen uit, dan komen daar die 3 keer 2 armen uit. En dan heb je op dat moment wijsheid en verstand. Nu, verstand heb je gekregen van de Heer. Geestelijk verstand is hetzelfde verstand, maar dan door de Heilige Geest verlicht. Je kunt niet alleen over IQ praten, over verstand praten. Je moet ook durven zeggen dat het verstand in mij, door God gegeven, in de schepping gelegd, meegekomen met de geboorte, in je karakter, in je ziel, in je persoonlijkheid, dat het verstand verlichting nodig heeft. Voorlichting is niet goed, verlichting. Dat het verstand een soort extra dimensie krijgt, namelijk verstand door Gods geest verlicht. Dat je dingen gaat begrijpen. Begrijp je dan alle moeilijkheden? Begrijp je dan alle zorg, alle spanning, alle ziekte, alle pijn, alle operaties, alle sterfgevallen? Zou dat ooit kunnen? Nee, dat kan niet helemaal, denk ik. Toch kun je zeggen, Heere, u hebt mij verstand gegeven om de Heilige te kennen. En met dat nieuwe verstand wil ik u danken dat uw geest in mij hebt gelegd. En met dat nieuwe leven, het nieuwe verstand in mij, kan ik stilte kennen. Kan ik tot rust komen. Kan ik aan rustige wateren komen. Kan ik echt verlangen krijgen naar nog meer. Maar ik heb ook wijsheid. Is niet hetzelfde. Wijsheid is verstand ook toepassen. Is ook in de omgeving waar je bent wijze dingen doen en wijze dingen zeggen. Niet alleen verstand hebben. Niet alleen intellectueel heel erg begaafd zijn, maar ook toepassen, ook uitdragen, daar iets mee doen in de praktijk van ons leven. Een geest van verstand en van wijsheid. Een geest van raad en sterkte. Sterkte betekent dat je kracht krijgt, kracht vindt, kracht hebt. Dat je sterk bent in alle omstandigheden. Dat je stabiel bent in de storm. Dat je overeind blijft in de storm. Dat je die rustige wateren ook inderdaad ervaart. Maar ook dat je raad hebt. Hij, de Heer Jezus, wordt onder andere wonderbare raadsman genoemd. Hij geeft raad en sterkte. Maar er is ook kennis. En kennis is ook niet een soort intellectuele kennis, het kennen van een aantal dingen. Maar kennis is de Heere kennen, hem kennen, weten wat hij gaat doen met jouw leven. En eerbied voor God, dat is vrezen des Heeren, brengt je ertoe om te zeggen, Heer Jezus, ik buig. Vader, ik kniel. O Heere God, ik capituleer. Ik buig mij voor u, want u bent Heere, u bent Yahweh zelf, u bent God. U bent verheven. Je voelt als je dit zo zegt, als je dit met mij zo overdenkt, dat de stilte komt. De opstand gaat weg. Het eigenlijk verontrust roepen van, Heere God, dit meent u toch niet, dit kan toch niet. Hoe kunnen we nu in zulke storm terechtkomen? Dit gaat echt stilte brengen, dit gaat rustige wateren opleveren en hier ga je genieten. Dat is in die persoonlijke omstandigheden heel erg nodig. Ik sta hier niet als de volleerde. Ik ga naast je zitten. Ik ga niet zeggen dat ik het allemaal heb. Of dat er geen momenten zijn van opstand. Of misschien verbloem je dat wel en zeg je dat misschien niet zo. Maar dat kan er in je hart even goed wel zijn. Hè? Sommige dingen die kun je net inslikken voordat je het zegt. Maar ondertussen is het er wel. Ik bedoel dus niet van ik heb het allemaal. Maar dit is wel wat God bedoelt met onze levens. Maar ook te midden van al het tumult in geestelijke zaken, al dat gefluister, al dat gedoe, al die stormen die ons bespringen, mensen die helemaal verontrust zijn, die geen houvast meer hebben. En als hij zegt, hij voert u aan rustige water, nou, Jongen, de stormen van vandaag, die zijn niet te tillen. En sommigen hebben het dan over hun kerk, waar ze uitgezet zijn. Anderen hebben het over het inpikken van een kerkgebouw. Ik noem maar een paar dingen, hè. Dingen die ik toevallig vandaag allemaal hoorde. Maar en anderen hebben het weer over wat anders. Het is onvoorstelbaar wat er uitgestorven. Maar dan gaat het over verkeerde leer. Dan gaat het over verkeerde dingen. Dan gaat het over beïnvloeding door links en door rechts en door voor en door achter. Op alle mogelijke manier. En dan is het een soort storm. En we weten geen raad. We hebben geen sterkte. We hebben geen kennis. Zouden we dan toch tot stilte kunnen komen met deze? Ja. Stel dat die zeven geesten gods die in je zijn. Gewoon als een soort filter voor je zouden staan. En je zou naar alle dingen kijken. De persoonlijke, de moeitevolle dingen van ziekte, lijden, et cetera. En naar de geestelijke strijd. Stel dat je dat als een soort filter voor je hebt. Zou het dan niet anders worden? Zou je dan niet anders kijken? Waarom zou een Israëliet moeten kijken naar alle dingen met een gebedsblokje voor op zijn hoofd? Er zit een stukje Torah in. Weet je wel, zo'n klein leren dingetje, Torah. Waarom heeft hij zo'n ding op zijn hand? De Israëliet moet leren dat hij alle dingen moet bekijken met de Torah. De Torah is dus zijn bril. Dat is zijn filter. Zo kijk je naar de omstandigheid. En zo handel je. Gekenmerkt door diezelfde Torah. Door diezelfde wet van de Heer. En ons huis, ja, dat zit ook een stukje Torah aan. Dat is de mezuzah. Daar leggen we even onze hand op. Ook dat is waar. Dat is het voorschrift in Deuteronomium 6. Dat zie je nog. Maar we hebben dat niet. We zijn dat misschien wel een beetje kwijt. Maar ik wil nu eigenlijk dit zeggen. De Heere wil in jou en in mijn leven rust brengen. Maar hoe komt dat dan? Dat we geen rust hebben. Nou, ik denk omdat de Heilige Geest niet werkt. Het is een beetje raar gezegd. Klinkt ook beschuldigend. Ik wil niet beschuldigen. Ik wil jou in geen geval beschuldigen, maar als ik dat doe, beschuldig ik mezelf ook. Ik wil wel eerlijk zijn en zeggen, heren, hoe vaak proberen we het zelf niet op te lossen? En iedere keer denken we, nou dan moeten we die er maar bij halen, die zal het wel kunnen doen. Die moet maar als intermediair, als een soort tussenpersoon in het conflict, even als een bemiddelaar optreden of zo. Nou, dat werkt ook niet. Wat werkt dan wel? Mag ik het zeggen met het blokje van de Israëliet op zijn hand en op zijn voorhoofd? Het woord des Heren. Wat werkt nog meer? De zevenarmige kandelaar. Zet hem eens voor je. En ga eens met die kandelaar op stap. En leg die kandelaar nu eens op elke omstandigheid. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, in elk geval eerbied voor God. Dan begint het al een beetje te... Ja, wordt het al wat zachter. Wij beginnen misschien wel met, oh Heere God, dit meent u niet en zo, weet je. En als je echt die eerbied voor God terugkrijgt, oh Heere God, u bent zo groot. Ik heb mijn mond open gedaan, maar dat had eigenlijk helemaal niet gemoeten. Is dat een angstmakende gedachte? Nee, dat is een rustgevende gedachte. Dat is precies wat hier bedoeld is. Hij voert mij aan rustige wateren. Daarom spreekt de Heer Jezus van de Heilige Geest, stromen van water. Alsof je woont aan het water. Alsof jouw tuintje aan dat water grenst. Jouw tuintje. Alsof zijn stromen vlakbij zijn. Je bent erin betrokken. Het is niet eens het stroompje van de buren. Het is jouw stroom. En jouw stroom stroomt door jouw leven. Door jouw omstandigheid, door de dingen die jou bespringen. Die stroom is in jou, door de Heilige Geest. Je bent een gezegend iemand. De Heer is herder. Hij zorgt voor voedsel. En hij laat je in stilte, in rust genieten aan de wateren. Aan rustige wateren. Zou de Heer anders zijn dan vroeger? Zou hij tekort zijn geschoten in het verleden? Ik hoop zo dat je durft te zeggen, met die God mag ik verder. Met die Vader mag ik verder. Met mijn Heer Jezus ga ik verder. En de Heilige Geest in mij. Ja, die laat me heel anders kijken naar de omstandigheid. Diep licht, het licht van die zevenarmige kandelaar, ontmaskert. Dit licht maakt duidelijk, dat klopt niet. Maar datzelfde licht laat zien wie hij is. En wat zijn toekomst is. Wat de verhevene, wat onze Heer gaat doen. Datzelfde licht. En het woord van God maakt bekwaam tot handelen. Dat staat hier. En we hebben het niet. We hebben wel de tekst uit Psalm 23. En we zeggen, hij voert mij in rustige wateren. Maar we zeggen er eigenlijk achteraan, wat we ook wel eens zingen met dat liedje. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd goed. Tot zover gaat het nog net. En dan begint het refrein te komen. Helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet dan elk aan mij. Nou, dat kun je net zo niet zingen. Dat is een flauw lied. Ik wens te zijn, maar ik red het toch nooit. Ik begrijp het wel. Ik begrijp ook wel die reactie. En ik ben het ook wel eens met het refrein in de zin van, ik zal nooit die hoogte bereiken die de Heer Jezus zelf heeft laten zien. Maar dat staat er anders in de Bijbel. Jij en ik zijn echt door de Heilige Geest verzegeld, onderpand van de toekomstige erfenis. De Heilige Geest woont in ons. God woont in jou. God, de Heilige Geest, woont in jou. En stel nu eens dat merkbaar is, elke dag zichtbaar wordt. Nou, dan zijn alle omstandigheden anders. Dan krijg je een helder onderscheid als het gaat om die geestelijke dingen. En dan krijg je een rust en een kalmte waar je nog nooit van had gehoord. Amen, Vader, op uw paden, was een oud lied. Amen, ook in tegenspoed. Dan wordt het anders. Dan heb je eerbied voor God. En dan heb je echt het verlangen om met kennis vervuld te worden, om ook de weg van God met jou te leren begrijpen. Om erachter te komen wat de Heer met je bedoelt en wat Hij met je verder wil. Het is niet zinloos, het is niet doelloos. De Heilige Geest, die zevenarmige kandelaar, moet eigenlijk heel praktisch in onze leven staan. Dan ervaar je dat je woont aan rustige wateren. Ik gun je dat. Ik gun het mijzelf. Ik zou zo graag willen dat het zo kalm en zo rustig is in mijn leven. Dat ik alle dingen kan overgeven en kan loslaten. En dat ik bij alles wat mij bespringt, wat naar me toe komt. Die rotcomputers rond met alle mailtjes. Al die informatie die via internet ineens op je scherm staat, waarvan je denkt, had ik het maar niet gelezen. Wat moet ik met die situatie, wat moet ik daarop zeggen? Al die dingen die je bespringen, hoe kom ik daar ooit uit? Het is één brok onrust en we worden opgejaagd, opgejucht. En we zouden graag willen dat we 3 weekjes lang aan rustige water zouden zijn. Dat is dan net zo'n beetje vakantie. En na die 3 weken komen we weer thuis en er ligt de stapel mail op de computer. Nou ja, bijna niet om door te komen. En het leven begint weer. Zouden we nu vandaag durven zeggen, Heer Jezus, u in mij, ik in u. U bent mijn herder, u zorgt voor voedsel. U laat mij nederliggen in grazige weiden, maar u voert mij aan rustige wateren. Dat is nu precies wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, vrede laat ik u. Hij zei het, hè, toen hij kwam, vrede zei u, vrede laat ik u. En mijn vrede geef ik u. Dat wordt in de brief van de Filippenzen genoemd, de vrede van God zelf. Dus niet de vrede met God, die krijg je door het geloof in de Heer Jezus. Maar de vrede die kenmerkend is voor God zelf. Die vrede, die stilte. Die rust. Ik hunker ernaar. Ik verlang ernaar dat die vrede mijn hart vult. En dat kan als ik vervuld ben met de Heilige Geest. Daarom kom ik uit bij Efeze 5. Word vervuld met de Heilige Geest. Wees vervuld. Niet bijdenken van, oh, dan moet ik dit en dan zal ik dat. En dan zullen ze dit merken. Nee, hier van binnen. Echt van binnen komt er een stilte van die rustige wateren. Waar hij je voert, waar hij je leidt. Het is alsof je in het paradijs bent. Waar de stromen zijn. Waar het goud is. Waar de edelstenen zijn. Waar je genieten kunt van die rijkdommen, van die bronnen van het water. Dat is leven. Leven met God. Amen. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus, voor wie Hij is en voor wat Hij doet, elke dag doet. Voor de Heilige Geest die in ons is gaan wonen. En we zien het eigenlijk als een soort polis waar we zo weinig mee doen. Maar u wilt dat wij die Heilige Geest in ons ook laten bloeien en laten werken. Laten schijnen, zodat die stromen zichtbaar worden. Waaraan wij ons kunnen laven en waar ook wij kunnen wonen, rusten kunnen. We willen u bidden of u zo uw woord wilt zegenen, dit van vanavond. Wilt u ons aan rustige wateren laten wonen. U wilt dat, Vader. Dat is geen loze kreet van u. Dat is niet een soort optie waar we misschien nooit iets van zullen merken. Dat is wel te degen waar. Hij, de herder, hij, degene die voor voedsel zorgt, wil ook rust brengen, vrede brengen, stilte brengen in alle omstandigheden. En we willen u danken dat u dat ook vanavond wilt doen. Door uw Heilige Geest, Heer Jezus, wat bent u geweldig, wat bent u groot, wat bent u verheven. U bent de unieke, de absoluut hoge en verhevene. Vader, we danken u voor uw Zoon. Heer Jezus, we danken u voor uw werk. We danken u, Vader, voor wie u zelf bent. Amen.